Goed, dan krijgen we het volgende teken van de dierenriem. Ja, we gaan gewoon door, zeg. Maar het wordt wel steeds mooier, hoor. We naderen wel de climax, hè? We komen terecht bij Gemini. En Gemini, dat kan dan de naam zijn van een ruimtevaartuig, hè? Gemini. Maar Gemini betekent tweeling. Het sterrenbeeld tweeling. Dat is een merkwaardig sterrenbeeld. Hij wordt afgebeeld op de kaart als twee, ja, wat zullen we zeggen, jonge mannen. En je kan zeggen dat ze naast elkaar zitten, maar eigenlijk zitten ze nog dichter bij elkaar dan naast elkaar, hè? Achter elkaar, en je kunt het op deze tekening niet zien, maar op de wat grotere versie van de kaart kun je zien dat de een zijn hoofd legt op de schouder van de ander. Dat is de juiste afbeelding. En het zijn twee jonge mannen en bekend als Castor en Pollux. Dat zijn de namen die aan de beide figuren gegeven worden. De tweeling namelijk Castor en Pollux. En in een enkel geval vinden we deze tweeling afgebeeld niet als twee mannen, maar als een man en een vrouw. Maar het doet aan het feit niks af. Integendeel, het bevestigt de waarheid van dit teken alleen maar. Dit teken van de dierenriem, dat komt ook inderdaad voor in de Bijbel. Op een heel bijzondere wijze. Niet onder zijn eigen naam, maar hij wordt daar omschreven. Hij wordt ook in de vertaling toegelicht feitelijk. Dat is in handeling, dat zal 27 zijn of 28, dat weet ik niet. 27 geloof ik, hè. Er werd Paulus afgevoerd op een schip. Hebben er tot een teken, niet een naam, zo wordt het altijd verklaard. Maar hebben er tot een teken Castor en Pollux. Natuurlijk, dat schip zal wel zo geheten hebben. Dat zal wel op de boeg mooi gestaan hebben. Dus trouwens, net zo'n soort naam voor een schip als bij ons in Nederland de binnenvaartschepen heten op hoop van zegen of zoiets. Hè? Dat heten ze al gauw. Hè? Ja. Dat is een beetje een gebruikelijke naam. En dat is de naam van dit schip bij Paulus ook. Er staat hebben tot een teken Castor en Pollux. Maar dat is niet wat er in de grondtekst staat. In de grondtekst staat de Griekse naam voor dit teken. Dan moet ik even kijken. Dioscuroi heet dat dan. Dioscuroi. In het Nederlands worden ze wel genoemd de Dioscuren. Dat woord betekent namelijk zonen van Zeus of van Jupiter. En Castor en Pollux worden onder die naam aangeduid. Maar het teken uit Handelingen is dus het feitelijke teken Gemini. Het teken namelijk dat sterrenbeeld. Daarom staat er ook teken, want het is een teken van de dierenriem. Het is een sterrenbeeld dus. Dat het schip zo heette, ja dat zal wel. Maar er staat had tot een teken, dat wil zeggen, het is niet zo zonder meer de mededeling van de naam die op de boeg van het schip stond. Maar het is voor ons een teken. En als er in Lucas staat, en dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke enzovoorts, hè, dan gaan we na kijken wat het teken betekent. En als er van een schip staat dat het tot teken heeft Castor en Pollux, dan zoeken we ook even na wat het betekent. En dat valt niet mee, want in de naslagwerken lees je dan de bekende verklaring. Hè. Wat zegt men dan? Deze Castor en Pollux, die tweeling dus, die gold als beschermheilige. Dat hangt er vanaf, hè. Als beschermgod, zo moet ik het zeggen, van de zeevaart. Het is de beschermgod van de zeevaart. Dat komt omdat Castor en Pollux volgens de overlevering de zeeën ooit is gereinigd hebben van piraten. Dat moet erg lang geleden geweest zijn, hè. Want die piraten zijn er natuurlijk nog. Maar ze hebben de naam de zeeën gereinigd hebben van piraten. En daarom zijn ze de goden van de zeevarenden, van de zeevaart. En daarom heet een schip al heel gauw naar de naam Castor en Pollux. Want men meende dan dat het wel voordelig zou zijn voor degene die op zo'n schip voeren. Hè? Ze de bescherming van die goden af konden dwingen. Verder is het zo dat is ook een bekend gegeven, op een schip komt het soms voor dat er een vuurbol op de mast terechtkomt. Dat is een soort bliksem, een soort vuurbol die zich nestelt op de mast. Dat heet het Sint-Elmersvuur. En wat Elmus ermee te maken heeft, daar zullen we het nou niet over hebben. Maar in de oudheid gold dat als een verschijning van de tweeling. Als een verschijning van de Dioscuren, namelijk van Castor en Pollux. Dat wil zeggen, deze tweeling hadden altijd al van alles te maken met de scheepvaart op de een of andere wijze. Men wist dat op de een of andere manier. Hoe? Ja, dat weet ik ook niet helemaal precies. Maar het is wel in overeenstemming met de betekenis van dit teken. Want om terug te keren tot het sterrenbeeld en even de mythologie die eraan verbonden is te vergeten, dan is zo de Latijnse naam Gemini betekent gewoon tweeling. De andere namen in de andere talen, die hebben allemaal een gelijksoortige betekenis. Ze hebben de betekenis namelijk van gekoppeld zijn, verenigd worden. Van gepaard worden, van twee die bij elkaar horen. Zoals je twee schoenen bij elkaar voegt, hè, een linker en een rechter zal ik maar zeggen. En mijn schoenen zijn geen tweeling. Ze zijn ook een beetje verschillend, maar ze horen wel bij elkaar. Nou, over zo'n tweeling gaat het. Het hoort bij elkaar. Ze worden gekoppeld. En dat is ook de betekenis van de Hebreeuwse naam Taumim. En dat woord, geldt als naam voor dit teken, dat komt zelfs in de Bijbel voor. En daar ben je al meteen thuis, dan weet je meteen wat het teken voorstelt. Dat komt namelijk voor in Exodus 26. Ik zoek dat toch maar eens even op. Ik kan dat nooit nalaten. Hè? Exodus 26, vers 24. Daar wordt namelijk gesproken over de tabernakel. Over Sukkot. Over de tabernakel. En nou weet u waarschijnlijk wel dat de tabernakel een type is van de gemeente. De tabernakel is die portable tempel, zoals ik hem al genoemd heb. De tempel die gebouwd wordt voordat de rechte tempel komt, de definitieve. Eentje die in deze wereld tijdelijk is. Nou, die echte tempel, die eeuwige, die komt ook een keer in deze wereld. En op dit moment moet de wereld het doen met een tijdelijke tempel. En die tempel, dat is die tempel waarvan wij deel uitmaken, waarvan wij de levende stenen zijn, zegt Petrus. Maar je kunt ook terugkeren naar het Oude Testament zeggen, die tempel, daarvan zijn wij de planken. Of zoals mijn Statenvertaling het zegt, de berderen. He? De planken, de staande planken van die tempel. Die tabernakel is dus een uitdrukking van de gemeente. En wat staat er nou? Daar staat over die planken, die bedderen, in vers 13, 23 bedoel ik. Ook zult gij twee bedderen maken tot de hoekbedderen des tabernakels aan de beide zijden. En zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn. Zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde dezelfde samengevoegd zijn. En de hele uitdrukking als tweelingen samengevoegd zijn, dat is dat woord taumim. Dat is de naam van dit sterrenbeeld tweelingen. Dus het is wat uitgebreid vertaald, het is het begrip samenvoegen, maar in de zin van het zijn er twee die bij elkaar horen. Dat blijkt trouwens uit de context. Het gaat over hoekplanken, ik heb geen andere woorden voor, hè. De hoekplanken van die tabernakel, die worden getweeën samengevoegd met een ring. Ja, en ik weet nog dat ik het ooit bestudeerd heb toen ik de tabernakel bestudeerde en ik heb het nooit begrepen. Hoe het zat. Hoe dat zat met die hoekplanken, dat ze als tweelingen samengevoegd werden met de ring. Maar langs deze omweg kom je er natuurlijk wel op. Want waar het om gaat is, twee dingen worden samengevoegd als bij elkaar hoort. Meer hoort er niet bij, het zijn er maar twee. En ze worden in de Bijbel, hier die planken worden samengevoegd met een ring. En een ring is een type van de eeuwigheid. Dus ze worden voor eeuwig samengevoegd, dat is de betekenis. En wie zijn er voor eeuwig samengevoegd? Dat zegt nou niet man en vrouw, hè? Nee, zeg het nou in één keer goed. Christus en de gemeente, ja, die zijn voor eeuwig samengevoegd. Dat is het grote voorbeeld, hè? Efeze 5. Ja, wij zijn één met Christus. Niet in de zin van een huwelijk als eigenlijk, hè? Want dat is niet sterk genoeg, die verbinding. Maar het is de verbinding van een tweeling, zoals het dan hier genoemd wordt. Het is zoals het in Romeinen 6 werd uitgedrukt, in mijn Statenvertaling althans. Waar staat dat wij één plant met Christus geworden zijn. Of Efeze, nou, 1 is het geloof ik, het eind ervan. Waar staat dat Christus aan de gemeente gegeven is tot een hoofd boven alle dingen. Christus en de gemeente. En vervolgens is het zo dat heel vaak waar de Bijbel spreekt over Christus, dat het daar gaat niet alleen over de Heer Jezus, maar eveneens over de gemeente. Over die twee die als tweelingen zijn samengevoegd. Die twee die bij elkaar horen zoals het hoofd hoort bij het lichaam. Zo hoort de Christus en de gemeente bij elkaar. Die tweeling zien we hier voor ons. Dus niet een huwelijk, maar het is veel meer dan dat. Een veel engere, een veel sterkere verbinding, de vereniging van Christus. Want dat is wat er gekoppeld wordt en wel voor eeuwig. Daar gaat het om. Dat het verder gaat om de gemeente, dat vindt u eigenlijk niet terug. De namen van de sterren houden verband met Christus zelf en de functie van Christus. Er komt weer een ster in voor die heet Wazat. Die hebben we al een paar keer gehad. Dat betekent inderdaad weer de tronende. Oftewel hij die in het centrum zit. Het centrum. Hè? En er is een naam, het is Alhena, wat vertaald wordt met de wond. En ik heb in andere boeken gezien dat het vertaald wordt met een brandmerk. En die ster die vindt u dan ook in een van de voeten van een van de twee van de tweeling. Hè? Hoe zei ik dat? Ja. Dus een van de vier voeten van de tweeling. Zo zit het eigenlijk, hè? Daar vindt u weer de wond, de bekende wond, altijd in de voet van welk sterrenbeeld dan ook. Hè? Omdat het wijst op Christus. Dan heb ik de naam Pollux zelf, wat vertaald wordt met regeerder of richter. Richter, degene die met geweld orde op zaken stelt. En aan de andere kant van de tweeling hebben we Castor. En Castor betekent geboren uit het licht. En hoe dan ook, beide namen zijn van toepassing op de Christus. Dat wil zeggen, het maakt niet uit. Je kunt niet zeggen, de een is Christus en de ander is de gemeente. Het is gewoon gezamenlijk Christus. Het is één geheel. Je vindt ook geen niet twee losse figuren naast elkaar, maar je ziet twee figuren ineengestrengeld op de tekening. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En samen is het één, namelijk de regeerder. Nou, dan komt er nog de naam in voor Algiauza. Die hebben we ook al een keer eerder genoemd. Daarom noem ik hem nu ook maar weer. Wat vertaald wordt met palmtak. Verder is het zo dat inderdaad in Dendera, de beroemde zodiac van in Egypte, dat daar dit teken wordt afgebeeld als man en vrouw. Dat wil zeggen als twee tegenpolen die met elkaar gekoppeld zijn, maar dan blijft het waar dat het gaat om één man, namelijk op precies dezelfde wijze, ik weet dat het moeilijk te begrijpen is, maar op precies dezelfde wijze als in Efeze 5. De man en vrouw, en Paulus zegt deze verborgenheid is groot, maar ik praat over Christus en over de gemeente. Het gaat namelijk helemaal niet over een vrouw, het gaat over Christus, namelijk het hoofd en het lichaam, dat staat er ook bij. Dat het zijn lichaam is. De gemeente, daarvan wordt gezegd, is het lichaam van Christus. Niet de vrouw van Christus, nog minder de bruid, want dat is helemaal een onbijbelse uitspraak. Hè? Maar het gaat om die ene man. Alleen het lichaam verhoudt zich tot, of het hoofd verhoudt zich tot het lichaam als mannelijk tegenover vrouwelijk. Maar wij zijn die begrippen vergeten en daarom kunnen we er niet meer mee omgaan. Daarom denken we bij vrouwelijk alleen maar aan een vrouw en bij mannelijk alleen aan een man. En als het dan gaat om de verhouding mannelijk-vrouwelijk, denken we aan een huwelijk. En dat is het grote misverstand. Hè? Het is een relatie tot elkaar die niet alleen onder mensen voorkomt, maar in alle dingen. En het heeft echt niet uitsluitend te maken met voortplanting. Het heeft gewoon te maken met het feit dat alle dingen nou één keer twee kanten hebben. En de ene kant is mannelijk en de andere is vrouwelijk. In sommige Oosterse landen, ik weet niet waar, noemen ze het yin en yang, maar dat kan me niet schelen. Hè? Dat is precies hetzelfde hoor, daar gaat het niet om. Het is precies hetzelfde, het principe van mannelijk en vrouwelijk tegenover elkaar. Wel, hebben we het over Christus en kijken we dan naar de twee aspecten van de Christus zoals hij voorzegd en aangekondigd werd in de Bijbel, dan krijgen we die twee aspecten ook. De mannelijke kant, namelijk de Heer Jezus zelf, de Zoon van God, en de meer vrouwelijke kant van een aardse, meer aardse afkomst, namelijk de gemeente, zo u wilt. En dan wordt het zinnenbeeldig eventueel uitgedrukt als man en vrouw. Niet omdat het om man en vrouw gaat, maar omdat het gaat om mannelijk en vrouwelijk. Want nogmaals, Christus verhoudt zich tot de gemeente, als hoofd staat tot lichaam, namelijk als man staat tot vrouw, want dat is allemaal hetzelfde. Dat is dezelfde relatie. Alleen het maakt daarmee de gemeente niet tot een vrouw, maar wel als vrouwelijk ten opzichte van Christus. Daarom is het woord voor gemeente in de Bijbel ook een vrouwelijk woord. En over de gemeente wordt ook gesproken dan als een zij. Dat is een taalkundige kwestie. En het wijst op onze ondergeschiktheid aan Christus. Maar de Christus in zijn compleetheid is één volkomen man. Dat is niet Efeze 5, maar dat stond al in Efeze 4. En de ellende is, men begrijpt Efeze 5 niet omdat men Efeze 4 niet begrijpt. Zo zit het. Dan moet je eerst een paar passen terug, hè? Maar goed, vandaar dat het heel goed mogelijk is dat ditzelfde sterrenbeeld in Egypte wordt voorgesteld door man en vrouw. Dan is het gewoon de uitdrukking inderdaad van Christus en de gemeente. Verandert aan het beeld niks. En als we zeggen de gemeente is mannelijk, en dat is het natuurlijk toch, in zijn relatie tot in zijn, hoort u het, in zijn relatie tot de wereld, dan klopt dat inderdaad, dan is het weer een man. Want dat is een kwestie van verhoudingen en van relaties, maar goed, daar kan ik verder niet op ingaan. Waar het maar om gaat is dat ons hier Christus en de gemeente in één sterrenbeeld wordt voorgesteld. Met daarbij de verwijzing naar Christus zelf, maar tegelijkertijd de verwijzing naar de palmtak. Altijd een type van de gelovigen, een gelovig overblijfsel. En daarmee inderdaad ook wel degelijk van de gemeente. Verder is het zo dat Castor tevens de naam draagt van Apollo en de Apollo wordt dan vertaald of opgevat als de schone. Castor betekent geboren uit licht en Apollo is dan de schone. Het gaat om de schone die geboren wordt uit het licht. Dat is natuurlijk in de eerste plaats Christus, maar tegelijkertijd is het de gemeente. Ja. En hij heeft, er zijn een heleboel dingen, want er zijn natuurlijk vier handen. Want er zijn er maar drie op de kaart. Ja, dat heb je met zo'n verstrengeling. Daar zijn een knots, een palmtak, een harp en een pijl en boog. Ja, helemaal links is dat geloof ik. Een knots in rust. Hij wordt niet gebruikt en ook pijl en boog is in rust. Er wordt geen strijd gevoerd, er is hier rust. Wij die in Christus zijn, hebben daar rust gevonden. En de sporen van de strijd zijn nog aanwezig, de wapens ook. Dat is Efeze 6 trouwens. Efeze, heb ik alle drie gehad, Efeze 4. Efeze 1 heb ik gehad, Efeze 4, Efeze 5 en Efeze 6, hè? Ja, de wapenrusting is er ook, maar die wapenrusting is in rust. Want wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. En verder is er de harp. De harp waar ik de vorige keer over gesproken heb, die spreekt over de eer die Christus toekomt. Over het lied, het danklied der verlosten, zoals we dat ook vinden in Openbaring bijvoorbeeld, hè? Wel, eens kijken of ik er nog meer van moet vertellen. Ik geloof het niet. Oh ja, nog even terug dan naar Handelingen. Dat schip bij Paulus. Want dat schip, dat is weer datzelfde schip, hè? Dat is hetzelfde schip. We komen hem nog tegen straks, hoor, dat schip ook nog een keer. Dan heet hij niet Castor en Pollux, maar dan heet hij Argo. Heel groot op de kaart, in een van de hoeken, hè? Dat komt nog. Maar dat schip van Paulus is in wezen datzelfde schip als dat van de Heer Jezus, van waaruit hij de scharen op de oever toesprak in Matteüs 13, de gelijkenissen van het koninkrijk. En het schip is hetzelfde als het schip van Jona. Hoe dat heette, weet ik niet trouwens. He? Maar dat schip is namelijk een uitbeelding van de gemeente. Een uitbeelding van de gemeente. En daarom is dat de naam of het teken van het schip van Paulus. Paulus is degene die sinds hij in dat schip zat, en sinds hij eruit kwam, zal ik maar zeggen, steeds gesproken, geschreven heeft over die eenheid die er is tussen Christus en de gemeente. En al zijn brieven daarna, vanuit zijn gevangenschap, want hij was toen al een gevangene, spreken daarover. Over die tweeling. Over het feit dat wij één plant zijn geworden met Christus en één met hem zijn en volmaakt in hem zijn. En dat ons leven het leven van Christus is. Ja, ik kan er natuurlijk niet verder op ingaan, maar dat is wat Paulus predikt. En op het moment dat hij in het schip zit, wat een mooie overdrachtelijke uitspraak is dat, op het moment dat hij in het schip zit, spreekt hij alleen nog over die eenheid, over die tweeling. En u weet misschien de aanleiding van Paulus' gevangenschap. Toen hij gevangen genomen werd, dacht hij niet zo erg aan die tweeling. Hoe het wel zat precies, dat is niet helemaal duidelijk. Maar hij, Hij bemoeide zich op dat moment inderdaad met het Jodendom en niet met de gemeente. En toen werd hij gevangen genomen in Jeruzalem en uiteindelijk getransporteerd naar Rome om voor de keizer te verschijnen. En u weet hoe dat gegaan is. Maar daarna heeft Paulus gepredikt, echt niet Israël, echt niet de tempel. Ook niet de reiniging in de tempel, maar heeft gepredikt dat wij volmaakt zijn in Christus. En dat we onder geen enkele wet zijn, nog kunnen zijn, omdat er aan ons niks te verbeteren valt. Ja, dat schrijft hij echt. Of we het ermee eens zijn, dat kan me niet schelen. Het gaat er maar om dat we dat geloven, hè? Omdat het woord dat zegt. Nou, over die tweeling gaat het hier. De eenheid tussen ons en Christus. En het is deze tweeling, deze persoon, namelijk feitelijk gewoon Christus zelf, die we vervolgens zien in de decanen die hierbij horen, bij deze tweeling horen. Wij vinden daar in de eerste plaats een wat merkwaardig sterrenbeeld, merkwaardig vanwege de naam waaronder wij hem kennen. Dat is namelijk dat beest onder de voet van Orion, namelijk Lepus. En ik weet niet, op deze kaart kan je moeilijk zeggen wat voor een beest het is. Het lepus betekent haas. Maar voor zover ik weet heeft een lepus altijd van die grote lepels. Hè? Namelijk oren. Maar als ik deze oren zie, zeg ik het is een kat. Maar goed, vooruit maar. Hè? Het lijkt wat die oren betreft niet erg op een haas, voor zover ik weet. Hè? Oh, er zit een mot in. O, schaap. Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, hoe dan ook. Waar die naam vandaan komt, dat is me niet helemaal duidelijk. Eén ding weet ik, dat de Egyptische naam is een totaal andere. De Egyptische naam is Bashti Beki. Bashti Beki. Het lijkt net een stripverhaal, hè? Bashti Beki. Ja. En als je dat vertaalt naar het Grieks, krijg je dia... Bolos. Dia, bolos. En dia betekent door of doorheen. En bolos is werpen. Of zoiets, hè. En dia, bolos betekent dus doorheen werpen. En Bashti Beki, de Egyptische naam van dit teken, is dus de doorheenwerper. Of gewoon in het Nederlands, de duivel. Dia, bolos. Dia, bolos. Het is het woord duivel, maar dan op zijn Egyptisch, gewoon vertaald. Diabolos, de dooreenwerper, namelijk de duivel. Die wordt hier voorgesteld. En Bashti Beki wordt gewoon vertaald met verwat. Maar goed, het is dat wat dooreen geworpen is. En hoe men bij de haas komt, is me niet helemaal duidelijk. Het schijnt samen te hangen met de Arabische naam, die Arnebet, wordt dat vertaald... Of is de naam en er wordt vertaald met haas. Maar het wordt soms uitgebreider vertaald. Dan wordt het woord uitgesplitst, zal ik maar zeggen. En dan wordt het vertaald met vijand van de komende. Dat komende, dat vind je nog in dat bed aan het eind terug. Bo, afgeleid van bo of bouw. Naam die we al eerder zijn tegengekomen de vorige keer. Bijvoorbeeld bij Bootes, de komende. En Arnebed wordt dan vertaald met vijand van de komende. En waarom het ook haas betekent, dat weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe. Want de vijand van de komende is inderdaad Satan. De komende, Bootes of Bouw, is inderdaad Christus. En zijn vijand is de dooreenwerper, namelijk Satan. En die wordt hier afgebeeld dat het een ontaard is in een haas. Dat is echt mijn schuld ook niet. Maar de bedoeling is dat hier Satan wordt afgebeeld onder de voet van Orion. Deze Satan wordt vernederd, geketend bij de komst van Christus. Bij de komst van de tweeling. Bij de komst van Christus en de gemeente. Nadat die tweeling er is. Nadat die eenheid van Christus en de gemeente ook praktisch bevestigd is door de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen. Als daarna de Christus verschijnt, is dat inclusief de gemeente. En dan een van de eerste dingen die gebeurde, is inderdaad dat Satan vernederd wordt en uiteindelijk vertrapt wordt en wordt weggedaan. We zullen dat later in een volgend beeld nog uitgebreider zien. Dat is dus de betekenis van deze lepus. Een van de sterren in dat beeld, die heet Rakis, wat betekent geketend. Van een ketting is trouwens niks te vinden. Maar het gaat erom dat hij geketend is, gevangen genomen is, vernederd is, trouwens, dat kun je op het plaatje wel zien. En verder vindt u daar een ster in, die heet Sugia. Die komt nog een keer meer voor. Die krijg ik nog, zie ik, ja. Dat betekent verleider. Dus wat je hier ziet is de geketende verleider, namelijk de dooreenwerper. Dus de betekenis daarvan is voor ons helemaal niet moeilijk. Het is Satan vernederd. En wat vertellen nou de mythologieën? Die zien aan de hemel staan een plaatje van, nou laten we zeggen, een haas. Men heeft het opgevat als een haas. En daar zie je, boven zien we Orion als een grote jager met een leeuwenkop. En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze dat Orion er behagen in schiep om te jagen op hazen. Ik denk, ze hebben vergeten te zeggen dat hij een voorkeur had voor hazen met korte oren. Maar goed. Ik kan me nog voorstellen dat het een bok geweest is trouwens. Geen oren, maar horens. En dan kom ik een beetje dichter in de buurt van de diabolos. Maar goed, het is een beetje een vaag teken. Niet in de namen, maar wel in de afbeelding. Dus de vernederde Satan. Het beeld wat daar verder dan bij hoort, vinden we links daarvan. Namelijk een Canis Major. Een Canis zeer major, mag ik wel zeggen. Want Canis is een hond, hè? Canis, dat is een hond. Ja. En major, dat is... Dat heeft met de muziek te maken, hè? Dat? Je hebt major en mineur, dat heb je bij honden ook, staat hier. Je hebt een Canis major, dat is dan een grote hond. En je hebt een Canis minor, dat is een kleine hond. En mineur, dat betekent klein, hè? In G klein, dat wil zeggen G mineur. Dat heeft niks met een hond te maken, maar dat is wat moeilijk te maken allemaal. In de eerste plaats krijgen we deze grote hond. En hier worden de beelden inderdaad wat verwarrend. Het punt is namelijk, als ik het vlug vertel, dat het niet gaat om een hond van oorsprong, maar dat het van oorsprong gaat om een wolf. En dat die naam nogal eens nogal vreemd vertaald wordt. De sterrenbeeld draagt namelijk de naam Ziep. Z-I-E-B, Ziep. En dat wordt in het Hebreeuws vertaald met wolf. En dat wordt via het Arabisch vertaald met snelkomend. Iemand die hard kan lopen, zou ik maar zeggen. Je ziet dan ook een jachthond feitelijk hier afgebeeld. Maar het gaat erom dat het de snelkomende is. Dat is de betekenis van het beeld. En dat het toevallig ontaard is in een hond, dat komt omdat het woord siep tevens kan opgevat worden als wolf. En van een wolf heeft men dan weer een hond gemaakt. Dat is dus in de loop der duizenden jaren ermee gebeurd. Maar het gaat om de snelkomende. En er zijn andere namen in het beeld die dat zo zonder meer heel duidelijk toelichten. Zo duidelijk dat je zou vergeten dat het hier op de kaart een hond is. Dat is namelijk in de eerste plaats de Egyptische naam van dit beeld. Dat is namelijk Apes. Dat is hetzelfde als Alpha of Alef. Apes, namelijk hoofd. De Egyptische naam. En de mooiste die ik erin gevonden heb, is een andere naam. Ook in het Egyptisch wordt die opgevat. Dat is Nas. Ik zal het eens even opschrijven. Nas. Sier. Nas, sier. En nas betekent gezonden. En sier is hetzelfde als het Hebreeuwse sar, namelijk vorst. Dus waar het om gaat is om een gezonde vorst. Die wordt hier dus afgebeeld in dit sterrenbeeld Canis Major. Een gezonden vorst. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar we zitten nog altijd met een bepaald Bijbels probleem. Namelijk dat in de schrift ergens gezegd wordt dat er gesproken is dat er een Nazirener zou komen, namelijk Christus. Dat van Christus de Nazirener gezegd wordt dat hij zou komen. Het moeilijke is dat je dan in de schrift in het Oude Testament nergens kunnen vinden waar dat dan staat en waar die aankondiging dan is van die Nazirener die zou komen. Afgezien van dat we altijd moeite hebben met wat betekent dat woord eigenlijk. Dat Nazirener of Nazarener. U weet wel, dat is dat woord wat gebruikt wordt voor Simpson. Wat is dat voor een ding? Dat wordt nergens verklaard. Men weet de betekenis ook niet. En soms brengt men het in verband inderdaad maar met Nazareth. Dan is hij de Nazirener. Komt hij Nazareth of Nazarener, Nazirener? Ik heb vroeger ook al niet aan elkaar kunnen houden. Wist ik veel dat er zo'n groot probleem achter zat. Het punt is gewoon dat die naam niet verklaard wordt. En dat onbekend is waar die Nazirener dan aangekondigd werd. Dat hij zou komen, want ik vind er geen profetie van in het Oude Testament. Wel nu, hier heb je hem. Nazir. De Nazirener. Maken we er een bijvoeglijk naamwoord van. Maar het Nazir, dat betekent de gezonde vorst. En dat Nazirener of Nazarener, want klinkers kan me niet zoveel schelen. Het Hebreeuws kent geen klinkers immers. Betekent gewoon de gezonde vorst. De gezonden heerser of machthebber, want zo moet het eigenlijk vertaald worden. Hè? Iemand die macht heeft. Nas, Seir of Sir. En Seir, u weet het, dat is ook de naam van Esau. En wanneer de heer straks komt, we hebben het al gezien in verband met Perzuis. Hè? Wanneer hij komt, komt hij uit Seir, uit Bosra namelijk, uit Edom, uit Seir. Uit het gebied van Esau, de rode, de harige, want het betekent ook harig. Hè? Daar moest ik het nog over hebben. Hè? Seir betekent harig, de bijnaam van Esau. Daarom spreekt het over de macht. De machtige die zou komen. Ja. Dit komt uit het Egyptisch, ja. Ja, Nasser, de naam Nasser zal daar wel van afgeleid zijn. Dat is tenminste mijn eerste reactie ook. Waarom niet? Daar heb ik niet zoveel probleem mee. Wat? Ja, weet u, dat Nazareë, men weet het niet. Men zegt dan maar dat het afkomt van het woord Nazir. En dat wordt dan vertaald met scheiden. En dan verklaart men de Nazirener als iemand die afgescheiden is in de nieuwtestamentische zin van geheiligd, afgezonderd. Maar er zit natuurlijk nog veel meer aan vast, al was het alleen maar dat deze Nazireër, die, laten we zeggen Simpson, die beantwoordde onder andere aan deze omschrijving, inderdaad zijn haar, Seir, want dat betekent het, hè, moest laten groeien en mocht niet geschoren worden. Want het haar was het type van macht. Waarom? Omdat het hetzelfde woord is in wezen. Het houdt dus verband met elkaar. Ja, en zo kom je van de ene Bijbelboek in het andere, van de ene Bijbelse waarheid in het andere. Dat grijpt allemaal in elkaar. Maar je vindt het hier terug. Dit beeld, dit sterrenbeeld wordt dus genoemd in het Egyptisch Nasir of Nasir. Zo staat het in Dendra en hij wordt daar afgebeeld als een havik of als een arend. Dat is de beroemde vijand van de slang dus weer, hè. Het is diezelfde arend, zal ik maar zeggen, die we eerder gezien hebben, die dodelijk gewond neerviel. Maar hier leeft hij. En de havik of de arend, die vind je natuurlijk veel in de Egyptische tekeningen. Hè? Mensen met haviks of arendskoppen, omdat ze allemaal een uitbeelding zijn van de verlosser. Degene die zal komen om te verlossen van de slang, om de slang te overwinnen. Vandaar. Dus het gaat dus hier om de komende of de gezonden. Vorst, die zal komen om de slang te overwinnen. En nou is het eigenaardige, we hebben het net gehad over die haas waarop Orion zo graag jaagde. Van deze grote hond wordt gezegd dat het de jachthond van Orion was. Die zat achter die haas aan, zie je wel? Ja, dat is het gewone verhaal, dat is de normale verklaring. Maar die ligt wel op een heel wat lager niveau, dacht ik, dan de verklaring waar we ons op dit moment mee bezighouden. De bekendste ster uit dit sterrenbeeld is Sirius, de helderste ster aan de hemel. Hij wordt ook wel genoemd in het Nederlands de hondsster, omdat het de belangrijkste ster is van de grote hond, de hondsster. Maar hij heet Sirius, en Sirius wordt dus inderdaad vertaald met vorst, afgeleid van Sar. Het aardige is nog dat Seir schrijf ik hier, of Sar in het Hebreeuws, of Sir, namelijk Sirius, zoals deze ster hield. Dat woord kennen wij nog vandaag aan de dag, dat is namelijk het Engelse woord Sir. He? En sire, ons Nederlandse woord sire, dat is allemaal hetzelfde woord, ja. Een machthebber, de majesteit, hè? Over zo iemand gaat het, een hele hoge die eerwaardig is. Daarom heet deze ster Sirius, de machthebber. En hij wordt genoemd Tsar, maar dat is dan de Hebreeuwse naam natuurlijk. Tsar, waar de naam Sarah van afgeleid is. En dat wordt dan vertaald met vorstin meestal. Dan krijgen we nog wat Oosterse namen die betekenen zoiets als van aanvoerder. We krijgen nog een ster die heet Mirzam, hebben we ook al een paar keer gehad. Namelijk machthebber. Tegelijkertijd een ster, Wezen, die wordt vertaald met stralend, of heerlijk, of verheerlijk. Het is maar wat je daarvan maakt natuurlijk, hè. Stralend, men zal het wel vertalen met stralend, omdat het zo'n stralende ster is aan de hemel. Dan krijgen we de naam Adara, wordt ook vertaald met heerlijk of verheerlijkt, maar in het Hebreeuws betekent het gewoon maagd. Dat wil zeggen, de betekenis is dus iets van onbevlekt, zonder smet. Dus heerlijk, maar tegelijkertijd wordt het maagd genoemd. Dus even kijken. Ja, er is nog iets wat ik toch wel even moet noemen. Er is één naam van een ster, dat is een hele lange. Al-Shira al-Yemenia. Daar heb ik op geoefend. Moest je eens weten hoe lang ik het daarop geoefend heb. Al-Shira, de Sire. Heb je dat, Sire? Al-Shira, de Sire, de majesteit. Al-Shira al-Yemenia. Dus al, dat wisten we. Shira, dat wist die vorst, wisten we ook. Dan weer al, dat is weer de, wisten we ook. Dus het is de vorst van de. En dan komt er achteraan Jemenia. En dat Jemen, dat kennen we hoor. Dat Jemen, dat kennen we. Ja, van Benjamin namelijk. Benjamin, Jemen. En deze naam wordt dan ook vertaald met de machthebber van de rechterhand. Benjamin wordt immers vertaald met zoon van mijn rechterhand. Het is een van de vertalingen, maar hij is goed. En deze naam van de ster wordt vertaald met de machthebber van de rechterhand. En ik noem het uitdrukkelijk zo, omdat we in de Canis Minor, de volgende, het kleine hondje, sterrenbeeld kleine hond, vinden we een ster die heet Al-Shira al-Shemelia. En u raadt het al, inderdaad, hè, de machthebber van de linkerhand wordt dat. Dus je hebt een machthebber die komt, in verband met die hond, in verband met Sire, zal ik maar zeggen. Sirius, eentje van rechts. Eén machthebber heeft te maken met rechts. De ander heeft te maken met de linkerkant. Je zou ook in dit geval kunnen zeggen, het een heeft te maken met mannelijk en het ander heeft te maken met vrouwelijk. Je kunt ook zeggen, en daar wou ik het deze keer maar op houden, het een heeft te maken met de hemel en het andere heeft te maken met de aarde. En als u het mij vraagt, is deze machthebber die hier voorgesteld wordt in dit wat merkwaardig uitgevallen sterrenbeeld, de machthebber van rechts, namelijk de machthebber over de hemel. Over de hemelse dingen. De verheerlijkte, de stralende, de gezonde vorst van mijn part de Nazirener. Of Nazireer of Nazarener, ik kan het niet aan elkaar houden. En vandaar dat Sirius, want zo kun je het zeggen natuurlijk, vandaar dat Sirius inderdaad de helderste ster aan de hemel is. Ik verslijt hem nog wel eens wat voor een planeet. Als die erg vroeg op is, als ik hem erg vroeg zie, dan verslijt ik hem wel eens voor een planeet, zo helder is hij. Dan kun je Orion nog niet eens zien, die staat er vlak naast, een beetje schuin rechtsboven, maar dan kun je Sirius al wel zien. Goed, dat was de grote hond. Daarnaast hebben we dus de kleine hond, en dat heb ik eigenlijk al verklapt, dat verhaal. Ik moet even mijn blaadje erbij halen, zo ja. Canis Minor wordt het dan heel goed. Je spreekt goed Latijn, Henk. Ja, en ook deze. Oh, nou ja. En ook deze figuur wordt in Dendera afgebeeld als een menselijke gedaante met een havikskop. Precies hetzelfde als de voorgaande, als Canis Major dus. En ook zoals bijvoorbeeld Serpentarius, de slangenbedwinger. Daar hebben we de vorige dag over gesproken. Deze Canis Minor kent ook een Egyptische naam. En die naam is Sebak, wat vertaald wordt met overwinnaar. Dus in het Latijn Canis Minor, een kleine hond, weet je veel, hè? Maar in het Egyptisch is het een overwinnaar. Dan krijg je een ster Procyon, die hebben we al een keer gehad, die heette Alprokion of zoiets, hè? Geloof ik. Maar dit is Prokion, wordt vertaald met de verlosser. Dus in het Egyptisch was het de overwinnaar. Dan heb je een ster die heet de verlosser. En dan heb je nog een ster die heet Al-Gomeiza. En het wordt vertaald met, niet Gomeini hoor, Al-Gomeiza. Dat wordt vertaald met belast. In de zin van dat hij wat op zijn schouders draagt. En u weet wat er gedragen wordt op de schouders, hè? In de Bijbel zijn er twee dingen. Een juk, namelijk de wet. Maar dat is verleden tijd. Maar een andere wat op de schouders gedragen wordt. Dat is de regering. De heerschappij zal zijn op zijn schouders. Hè? Daar gaat het over. Dus de verlosser, maar tegelijkertijd belast. Namelijk belast met de heerschappij. De overwinnaar die de heerschappij op zich neemt. En dan krijgen we de ster Almeerzam. Die hebben we ook al eerder gezien. Hij komt hier weer voor. De regeerder dus. Dan hebben we een ster Al-Gomeira. Niet Gomeiza, Gomeira. Wat vertaald wordt met de volmaker. De volmaker. Of gewoon in het Nederlands, zal ik maar zeggen, de heiland. Een heelmaker, een volmaker, de heiland. En dan nog die ster die ik er straks al noemde. Al-Sira al-Shemelia, de machthebber van de linkerhand. Namelijk de machthebber over de aarde. Dus worden in beide hoedanigheden hier genoemd. Canis Major, Canis Minor. De vorst over hemel en aarde. En die kwestie van die hond, dat moet u maar zo gauw mogelijk vergeten. Want dat vind je alleen op het plaatje terug met een beetje verbeelding. En in de Latijnse namen en verder ook absoluut niet. Dan hebben wij nog twee tekens van de dierenriem inmiddels over. Immers dit wat ik net gehad heb, dat was Gemini, de tweeling, de vereniging van Christus en zijn gemeente. Nou, die zal zijn de vorst en hij zal heersen over de eerste plaats Satan die onderworpen wordt, dat was Lepus, de haas, en tegelijkertijd zal hij heersen over zowel hemel als aarde. En nogmaals, het gaat over Christus en de gemeente. En als je ooit Sirius nog ziet staan, denk je er maar eens aan. Hè? De vorst, de sire, namelijk Christus en de gemeente. Ik denk dat de naam Osiris, die komt uit het Egyptisch, dat hij er ook van afgeleid is, want Osiris, dat is de Egyptische verlosser. Eigenlijk is het zo dat wanneer we een afbeelding zien in Egypte van een man met een havikskop, dan is dat altijd Osiris. En van Osiris worden precies dezelfde dingen verteld als die wij vertellen van Christus. De verlosser. Hè, die komt om de mensheid te redden, nieuw leven te geven, te verlossen van de slang enzovoort. Die geboren was uit de maagd en noemt u maar op. En ook daar zit die naam Sirius of Seer Sire in. Goed, dat was over Christus. We moeten nu nog hebben over een niet zo fraai sterrenbeeld naar het schijnt. Althans via de Latijnse naam, want de Latijnse naam, daar heb ik al moeite mee om het uit te spreken. Die Latijnse naam is namelijk kanker. En het is in het Nederlands het sterrenbeeld kreeft. Eigenlijk is het een krab, maar wij in het Nederlands noemen het een kreeft. En je hebt allerlei soorten krabben en kreeften. En ik weet niet precies wat het verschil is. Ja, een kreeft heeft een staart, geloof ik, en een krab niet. Dus iets dergelijks, weet ik het. Hè? Zoiets. Dus kanker, hij wordt afgebeeld als de krab. Hij heet kreeft in het Nederlands, maar je ziet een plaatje van een krab. Het is echt een krab. Maar het eigenaardige is dat hij in Dendra en in Esne, dat zijn de twee belangrijkste zodiacs in Egypte, en ook in de bekende hindoe-tempels, dat hij daar niet afgebeeld wordt als een krab, maar als een scarabeus. En het gaat u misschien net als ik, het is tijden geleden dat ik voor het laatst een scarabeus gezien heb, hè? Ja, dat heugt me eigenlijk niet eerlijk gezegd. Maar een scarabeus, dat is een soort kever, insect dus, en dat is een heel eigenaardige. Ik ben er even ingedoken in de geschiedenis van die scarabeus. Dat vond ik wel een leuke aanleiding. Maar ik ben er gauw mee gestopt, want daar kon ik absoluut de tijd niet toe opbrengen. Het gaat namelijk over een insect. En met insecten is het nogal eens zo dat ze tijdens hun bestaan nogal eens van gedaante wisselen. Denkt u maar aan de rups die een vlinder wordt en zo. Hè? En van Van larven en poppen en weet ik hoe dat... Ik heb er zo weinig verstand van. En ik vind ze een griezelig spul. Maar de betekenis is zo mooi, hè? Goed. Nou, deze Scarabeus is ook zoiets. Dat was een heilige... De heilige kever. Ja, de holy beetle dus, op zijn Engels. Ja, kan ik ook niet helpen, maar het is nu een keer zo, hè? Een heilige kever. Hij werd aanbeden in ieder geval in Egypte. En dit beest begint zijn bestaan als een worm ergens onder de aarde. Hij kan niet veel, hij kan zich niet eens bewegen, maar hij leeft wel. Hoe lang dat precies duurt, weet ik niet. Maar na verloop van tijd wordt hij ingepopt of wordt het een larve, weet ik veel. Hè? Maar op den duur komt daar uit die worm een kever uit, eentje die ook inderdaad vliegt. Punt is namelijk dat de eitjes van deze scarabeekever, dat die gelegd worden in de aarde en in eerste instantie komt daar een worm uit. En pas na de metamorfose komt daar die kever uit. Die kever die vervolgens inderdaad een kluitje aarde oppakt tussen zijn poten en die rolt en daar zijn eitjes in legt. En ik heb vroeger alleen maar geweten dat die Scarabeus heilig genoemd werd, omdat men zei die Scarabeus is een type van God die de wereld in zijn handen heeft en daar zijn ei inlegt, zijn zaad inlegt. Dan wisten die Egyptenaren veel, maar wij weten dat het klopt. En dat God inderdaad zijn zaad gegeven heeft in deze wereld. Wij zeggen dat is het woord van God, ja, inderdaad, dat is Christus namelijk. Daar hebben we gedaan wat in de aarde viel en stierf. Hè? Opdat uit die aarde nieuw leven zou voortkomen. Van mijn part een nieuwe aarde. En zo is het ook met die Scarabeus. Maar hij zelf vindt natuurlijk zelfs zijn eigen oorsprong in die aarde. En zo is het ook met de Heer Jezus die op een gegeven moment zegt, ik ben een worm en geen man. Een worm. Precies zoals die Scarabeus zijn bestaan begint. Onder de aarde. Eigenlijk in het dodenrijk. Vertrapt in duisternis. Maar die zich ontpopt, dat is een mooi woord, hè? Die zich ontpopt hier als deze heilige kever. Nou, deze kever wordt afgebeeld in de meeste oude zodiacs. Maar dat hij een andere naam krijgt, dat houdt verband met de sterren die er deel van uitmaken en in verband met de waarheden die opgehangen worden aan dit sterrenbeeld. De Latijnse naam kanker is daarom een tamelijk ongelukkige. De betekenis van die naam is vasthouden. Dus dat wil zeggen, het gaat eigenlijk niet zozeer om die krab of om die kreeft, maar het gaat eigenlijk hoofdzakelijk om die scharen van hem, die grijpers. Vasthouden. Alleen bij een krab denken we aan vasthouden in negatieve zin, maar die negatieve betekenis heeft het hier helemaal niet. Dat blijkt ook uit de Arabische naam, namelijk Al-Sartan. Nee, niet Satan, Al-Sartan, dat betekent de samenbinder. Dus ook inderdaad iets als vasthouden of vastmaken, samenbinden. Syrische naam Sartano, dat is natuurlijk hetzelfde. Dan hebben we de Griekse naam Karkinos, wat ook vertaald wordt met vasthouden of zelfs met omcirkelen. Vasthouden of omcirkelen. Dan heb je een Egyptische naam, dat is Claria, namelijk kuddevee of kuddenvee, het is een meervoud. Kudden. En niemand zal ontkennen dat een kudde is dat wat vastgehouden wordt en dat wat omcirkeld wordt. Dat wat bewaakt wordt. Een kudde hoort in een schaapskooi of zo. Of een kudde behoort bewaakt te worden door een herder op de heide met een hond die eromheen cirkelt, zal ik maar zeggen. Heb je dat wel eens gezien? Dat is precies wat de hond doet. De kudde omcirkelen. Dus dat begrip vasthouden en omcirkelen of samenbinden komt tot uitdrukking in de Egyptische naam, namelijk kudde of kuddenvee. Het bijzondere is namelijk, en dat is al wel de reden zijn waarom hoe we aan die naam kanker komen, dat... Kanker bestaat uit twee woorden, namelijk in de eerste plaats kan, wat vertaald wordt met herberg. Een herberg in de zin van een schuilplaats of een rustplaats. Kan is dus een herberg. En dan vervolgens ker, wat betekent omsluiten. En het zal duidelijk zijn dat die beide woorden samen precies hetzelfde aanduiden. Dat wat omsloten wordt, dat wat beveiligd wordt, kortom dat wat rust vindt. En dat is de betekenis van dit sterrenbeeld, al kennen wij hem dan onder de wat lugubere naam van kreeft, of nog luguberder, kanker. Het gaat om de herberg, om een veilige rustplaats, dat wat samengebonden is. En daarom is het een type van wat in Openbaring genoemd wordt de schare die niemand tellen kan. Die eenheid, die schare die niemand tellen kan, die verschijnt voor de Heer en die hem aanbidt. Een schare die rust gevonden heeft, want over die tijd, die laatste dagen, gaat het hier ook inderdaad. Dat blijkt uit de belangrijkste namen van dit sterrenbeeld. Je vindt er een hele bekende ster, Precipe. Als ik zeg ster, maar het is geen ster, het is een sterrenhoop. Precipe, hij is heel bekend. Meestal heet hij gewoon M44, want sterrenhopen krijgen zo'n naam, hè? M44. Een M met een nummer. Want ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen, geen namen, maar rugnummers moeten we hebben. Hè? Dat is makkelijker. Dus hier ook zo. Maar de naam Precipe drukt precies uit wat het eigenlijk voor een ding is. Precipe betekent namelijk menigte. En het wordt zelfs vertaald met nageslacht. In de zin van een talrijk nageslacht dus. Iets wat een menigte geworden is, hè. Zoals de Bijbel spreekt over het uitbreken in menigte. Letterlijk spreekt de Bijbel over breken in menigte. Persuis, peres, breken in menigte. Breken en tegelijkertijd vrucht dragen. Weet u nog? Breken, verstrooien, maar dus vrucht dragen. Nou, dat begrip komt hierin tot uitdrukking. Het is een menigte die wordt voortgebracht. Precipe. Dezelfde ster, of sterrenhoop, heet ook op zijn Hebreeuws Ma'alaf. En het wordt vertaald met de duizenden. Alaf, dat is duizenden, hè? Verenigde duizenden of samenvoeggevoegde duizenden of vele duizenden. Het is maar wat je daarvan maakt. Maar in ieder geval, het is die schare die niemand tellen kan. En men zegt dan, dat komt omdat het een sterrenhoop is. Ja, dacht u dat met die blote oog zien kon? Dacht u dat die Arabieren of die Egyptenaren dat met het blote oog konden zien? Die zien gewoon een ster. Dat het een sterrenhoop is, dat hadden ze toen nog niet van gehoord. Maar de naam klopt. Een menigte, daar gaat het om. Een menigte van nageslacht, een schare die niemand tellen kan. En in de praktijk dus ook een sterrenhoop. Maar dat had je dan kunnen verwachten natuurlijk. Maar dat weten we pas sinds de kijkers zijn uitgevonden. Dan hebben we een ster. Techmine wordt vertaald met vasthouden. Dus inderdaad weer diezelfde betekenis van samenbinden, verenigen, vasthouden. En een ster die heet de derde heldere van deze dit beeld, Acubens, vertaald met schuilplaats. Of ook wel met hut, en dan zijn we weer bij Sukkot terecht, bij de tabernakel die we al zo vaak gehad hebben. Hè? Zij die schuilen in Christus. Er staat in Openbaring ergens een tekst dat de Heer hen zal overschaduwen. En dan wordt gebruikt niet het woord overschaduwen, dan wordt gebruikt het woord tabernakelen. Hutten. Hij zal hen beschermen, zoals vertalen ook, hij zal onder hen wonen, tabernakelen. Maar het gaat toch al, in ieder geval om het idee van een gezamenlijk wonen hier op aarde. Schuilplaats dus, Acubens. En dan is er nog een ster, Sertan, wordt ook vertaald met samengebonden. En een eentje die heet Alhimarijn, en dat betekent de lammeren, of ook wel de geiten, of ook wel de schapen. Maar in ieder geval klein vee. Vee onder de hoede van de kudde, maar dat is een heenwijzing naar een sterrenbeeld wat we al gehad hebben, namelijk Auriga. Voerman, maar beter genaamd herder. Dus onder dit 11e teken van de dierenriem, we zijn er dus bijna, hebben we te maken met die schare die niemand tellen kan. Met hen die behouden worden en samengebracht worden, laten we zeggen, in de herberg. Kan. En vandaar kanker. Hè? Dus een positieve betekenis. En dat blijkt uit de volgende beelden. Alleen hier, nou krijgen we niet te maken met een majorhond en een mineurhond. Maar nou zijn het ineens beren geworden. En ook dat berust op een vertaalfout. Want dan moet je eens even kijken. Die grote beer, die kent u wel, hè? En de meeste mensen kennen alleen maar de staart van de grote beer. Weet u wel? Steelpan, zeggen wij. Ook wel eens, hè? Maar het is de grote beer. En u weet, die grote beer die heeft de staart. Daar kun je makkelijk aan herkennen. En met behulp van het ding bepalen we het noorden enzovoort. Dat soort dingen meer. Maar heb je wel eens een beer gezien met zo'n staart? Moet je eens naar het plaatje kijken. Lijkt wel een kat. He? Een beer met zo'n staart. Het lijkt op geen enkele manier op een beer, maar ja, hij heet nou een keer zo. Ursa Major, en daarboven, helemaal in het centrum van de kaart eigenlijk, Ursa Minor, die staat dan op zijn kop. De kleine beer, waarvan de Poolster deel uitmaakt. Maar goed, we krijgen eerst inderdaad de kleine beer, begint met de kleine, waarom dat is weet ik niet, maar dat is de gebruikelijke volgorde. Ursa Minor, de kleine beer, komt in heel wat voorstellingen voor, op heel wat kaarten komt hij als zodanig voor, als beer. Maar de vraag is, was het ook een beer? En dan zeggen we, nee, het was geen beer. Het is een misverstand wat ontstaan is door woorden die in verschillende talen verschillende betekenis hebben. Dus een soort vertaalfout. Het makkelijkste is die fout te herleiden aan de hand van de grote beer. Ik kom daar straks wel op. In de grote beer is de helderste ster de ster Dubé. Of Duvé, hangt er vanaf hoe je het uitspreekt. Dubé, hou ik het maar op, gemakshalve. Dat is de helderste ster van de grote beer. En Dubé wordt vertaald met kudde. Dubé. En dat woord komt in het Hebreeuws voor als dober of dover. En het wordt vertaald met kudde. Maar de stam van dat woord, dus de eerste helft van dat woord, dan wordt het iets van doop of doep, hangt er vanaf hoe je het uitspreekt, dat wordt vertaald met beer. Dus je hebt doep, dat is een beer, en doeber, zal ik dan maar zeggen, dan is het een kudde. En daar is waarschijnlijk het misverstand uit ontstaan. Ik heb hier de namen van die sterrenbeelden, van het sterrenbeeld, of dat woord dus ook in een heleboel verschillende talen staan. Dat lijkt allemaal op elkaar, maar in de ene taal is het een kudde en de andere taal is het een beer. En in de enkele taal is het zelfs het teken van rust. Maar dat hangt samen met die kudde natuurlijk. Waar het om gaat is, het is geen beer. Dat is het geworden door de vertaalfout, zal ik maar zeggen. Maar het is een kudde. En dat er geen beer is, dat kun je aan het plaatje nog wel zien. Zulke beren bestaan er helemaal niet. En dat terwijl juist de staat van die beer het meest essentiële onderdeel is van die beer. Daarin herkennen we hem zelf aan de hemel. Hè? En nog gekker wordt het natuurlijk, want dan ga ik maar weer terug naar de kleine beer. Nog gekker wordt het natuurlijk als de belangrijkste ster van de hele hemel zich bevindt in de staart, in de uiterste punt van die ontiegelijk lange staart van de kleine beer. Namelijk de Poolster. De ster waarom alles draait, zal ik maar zeggen. Al-Rukaba. Dus hoe dan ook, een beer kan het nooit zijn. Een beer heeft zo'n lange staart niet. Dat is een onmogelijke zaak. Waar het om gaat is een kudde. Het gaat hier dus om een kleine kudde. Ik heb hier één klein foutje staan, maar dat zal ik thuis wel even verbeteren. Hè? Heb je ook een foutje? Waarom dan? Ik weet het niet hoor. De kleine beer, dat is toch goed? Dan vind je in de punt van de staart staat er keurig Polar Star, hè? De Poolster. En die Poolster die heet Al-Rukaba. Ja, dat is een misverstand hoor, want het is niet zo. De Poolster, dat is een naam, een woord wat wij gebruiken om die ster aan te duiden. Maar die naam, dat is geen naam, dat is alleen een aanduiding. De ster die aan de pool, aan de hemelpool staat, want zo heet die niet. Dat is helemaal geen naam, mag u rustig vergeten. Die Poolster die heet Al-Rukaba. En het wordt vertaald met degene waarop gereden wordt. De beredene. En meestal verklaart men het dan als de ster waarom gedraaid wordt. Er wordt omgedraaid, er wordt omheen gedraaid door al die andere sterren. Al-Rukaba dus. Het wordt soms ook vertaald met knie, dat is helemaal het eigenaardige, heb ik in een van de naslagwerken gevonden. Al-Rukaba wordt vertaald met knie, maar wat moet een beer met zo'n lange staart en achter in zijn staart een knie? Dat heb ik niet helemaal begrepen. Ik heb wel eens last van mijn knieën, dat is echt waar. Maar die beer die moet al helemaal last van zijn knieën hebben, neem ik aan. Maar waar het om gaat is dat het een draaipunt is. En dat is een knie natuurlijk wel. En dat, vandaar dat het daar in die staat zo heet. Daar draait alles om. Om die uiterste noordelijke punt, het draait namelijk om de heerschappij. Want het noorden, dat is de plaats van de kroon en van de heerschappij. Nou, hier op de plaats van het noorden vinden wij inderdaad een kudde. En deze kudde bestaat hier uit 7 sterren. Dus de 7 sterren van de kleine beer. Zo worden ze ook aangeduid. Dat is heel eigenaardig. Deze sterren worden samen aangeduid in het Latijn met septem triones. Dat was een septem is 7 en triones, dat is dat wat draait, denk ik, zo ongeveer. Dus het zijn de 7 draaienden. De 7 die draaien om de poolster, laten we het zo maar zeggen dan. Ja, je hebt ook van die boeken waar erin staat de 7 ploegossen. Waarbij men probeert ons wijs te maken dat triones betekent ploegossen. Dat betekent het niet, dat is een heel verhaal hoe men daaraan komt. Maar het is geen vertaling. Dat is een mooi verhaal wat men erbij ophangt. Hè? Het zijn de 7 draaienden. De 7 die draaien om dat ene centrum. En dat blijkt ook uit een andere naam die gegeven wordt aan die 7 sterren samen. In het Latijn was het septem triones, maar er is een oude naam voor. Namelijk Ogilla. Ogilla dus. En dat betekent zoveel als wielen. Wiel. Er zit het Hebreeuwse woord gal in, wat we kennen uit Gilgal. Juist. Het heeft te maken met draaien. Een wiel. Het heeft ook te maken met geboren worden. Want daar is een wielentype van. Het rad der wedergeboorte. Kent u de uitdrukking? Ja. Ik zal het er verder niet over hebben, maar waar het om gaat is dat deze 7 sterren, deze Ogilla, deze Septentriones, dat het uitbeelding is van hen die wedergeboren zijn, 7, hen die zich bevinden op de plaats van de troon in het noorden. En zij draaien om de knie, het draaipunt Al-Rukaba. En hoe dan ook, ik kom dan terecht inderdaad bij een kudde, want gingen we eens over een kudde, die kudde kan dan niet anders zijn dan de gemeente. Die immers met Christus, Al-Rukaba, de knie, om wie alles draait, die met Christus regeren zullen, want dit is allemaal nog toekomst, over de hele schepping. En daar is die poolster een type van Christus als hoofd van de gemeente. U weet, we hebben gehad een 7 gesternte in de stier, type van de gemeente, verenigd met Christus. Hè? Hier vinden we weer 7 sterren, alleen hier heet het weer anders. Hier is het Ogilla. Zij die draaien, of anders gezegd, zij die wedergeboren zijn. Want zo kun je het dan rustig interpreteren. Het is de gemeente, inclusief Christus, in de gedaante van de poolster, die hier de macht in handen hebben genomen. Maar het gaat hier hoofdzakelijk om het beeld van die gemeente in rust en tegelijkertijd in functie. Een en ander blijkt uit de namen die hierbij vermeld worden. Er is een andere naam voor Al-Rukaba, dus voor de poolster. Dat is Kinosura, wat vertaald wordt met hooggerezen. Dat wat verhoogd is. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. Zie? Hooggerezen, kortom, dat is Christus. En er is een ster vertaald met, of die heet Kochab. En het wordt vertaald met wachtend op de komende. Die B die staat weer voor die van ouds bekende Boötes. De komende, wachtend op de komende. Dan zijn er nog, dan hebben we weer eens een ster, dat is leuk hè. Weer eens een ster die heet Algedi, de geitenbok. Oftewel het offer, type van Christus. Maar van allen die in Christus zijn, allen die met hem hun leven hebben opgegeven. Hun leven hebben verloren om het te kunnen behouden. Zoals de goede herder dat zegt hè. Dan hebben we een ster Al-Kaid, hebben we ook al een keer eerder gehad. Dat betekent de verzamelden, zij die verzameld zijn. Dat weet ik niet hoor. Dat zou best verband kunnen houden, maar dat zou ik nog zo niet kunnen zeggen. Het is Al-Gedi, hè? De geitenbok. Het bokje, hè? En, oh ja natuurlijk, Ayin, dat is de bron van het bokje, ja. Inderdaad, En-Gedi. Ja, ik ben het ergens tegengekomen, maar ik weet niet meer hoe het zat. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Al-Kaid is dan de volgende ster, betekent dus de verzamelden. En dat is de prachtigste uitspraak die je kunt doen over de gemeente. De verzamelden, want zo heet de gemeente immers. De gemeente is de Ecclesia, de uitgeroepenen, de verzamelden uit alle volkeren, de enkelingen. Weet je nog die zuidere vis, dat visje? Verzameld uit de volkeren. Dus weer een bevestiging dat het de gemeente is. En dan krijgen we vervolgens de naam Arkas en ook Arktos. En dat wordt vertaald met reisgezelschap. Dat is de normale betekenis. Maar als we het hier hebben over een reisgezelschap, dan vertalen we het toch heel gewoon met kudde. Het ging toch over een kudde? En een kudde is toch een reisgezelschap, of niet? Ja, je moet een beetje lenig zijn natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar hè, een reisgezelschap is een kudde. En wij spreken ook wel eens over een kudde. Ik ken iemand die is buschauffeur, die heeft het ook wel eens over zijn kudde. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Ja, dat was dus de kleine beer. En van daaruit komen we vanzelf terecht natuurlijk bij de volgende, de grote beer. Want ook dat is dan geen beer, maar het is de kudde. De grote kudde, we hadden het net over de kleine kudde. Ik meen zelfs dat de kleine kudde zelfs letterlijk zo genoemd wordt in de Bijbel. Een klein kuddeke. Kuddeke. Ja, het verkleinwoord van kudde. Inderdaad, het is de gemeente. Niet groot, niet vele edelen, hè. Een kleine kudde, maar er is ook een grote kudde. Die wordt voorgesteld door deze grote beer, want het is dan ook weer een beer geworden. In Dendra is hij een beetje vreemd afgebeeld, moet ik zeggen. In Dendra wordt hij afgebeeld als een vrouw. Nou, dat hadden we kunnen weten, want dan zijn we terecht bij Israël natuurlijk. Want als de kleine kudde de gemeente is, dan is de grote kudde natuurlijk Israël. En vandaar de afbeelding als een vrouw. Alleen laat Israël het niet horen, maar die vrouw wordt daar afgebeeld met een varkenskop. En dat is een onrein dier onder Israël. Dat is een beetje vervelend natuurlijk. Maar goed, bij de Egyptenaren was dat niet het geval, dus die hadden er minder moeite mee. Het varken of het zwijn heeft evenals de havik de reputatie de slangen op te sporen en te overwinnen. Je kunt je dat haast niet voorstellen. Ik niet tenminste, maar het gebeurt wel. Als een varken het opneemt tegen een slang, dan wint hij hem. Dan vermoordt hij hem, bijt hij zijn kop af. Vermorzelt hij zijn kop. Ja, dat is wat het varken doet. Dus we vinden hier de vrouw die de overwinnaar is op de slang. Of de overwinning brengt op de slang. Dat is dezelfde vrouw nog steeds uit Genesis 3. Het zaad van de vrouw wat de kop van de slang zou vermorzelen, hè? Bovendien, de varken is degene die altijd maar de aarde doorzoekt. Die wat met de aarde te maken heeft, de aarde omwoelt. Vandaar dan ook dat deze vrouw in Egypte wordt afgebeeld, niet alleen met een varkenskop, maar ook met een ploegschaar. Dat wil zeggen, het blad van een ploeg. En dat is een ding om de aarde om te woelen. Een varkenskop en een ploegschaar is wat hun betekenis betreft identiek. Beiden doorwoelen de aarde. Op zoek naar de slang, maar in ieder geval gericht op de aardse kant van de dingen. En dat is inderdaad de roeping van Israël, de roeping in verband met de aarde. De Egyptische naam die daarbij naar voren komt, die is duidelijk genoeg. Dat is Fent, Kar. Fent hebben we al eens een keer gehad, namelijk de slang. En Kar betekende onderworpen, dat hebben we ook al een paar keer gehad in verband met andere namen. Hier hebben we dus de slang onderworpen, dat is het eerste wat dus gezegd wordt. Maar verder wordt er gesproken over in het Hebreeuws as of ijs. Het komt zo voor weer in Job. Daar wordt het vertaald met de wagen of zoiets. En het wordt nog een keer anders vertaald, geloof ik. Met haar jongen. Arcturus met haar jongen. Dat hangt er vanaf welke Bijbelvertaling we voor ons hebben. Arcturus met haar jongen. Maar dat berust allemaal op mythologie. Dat ijs, dat betekent de verzamelden. Dat wat bijeen verzameld is. En hier gaat het niet over de hemel, maar hier gaat het over de aarde. Hier gaat het dus over een verzameld Israël. Eveneens verzameld uit de heidenen, teruggebracht in het land. En dan krijgen we een andere Arabische naam, dat is Al-Nais. Namelijk inderdaad de verzamelden. Dat is precies de uitdrukking voor een kudde. Dat wat verzameld is in één kudde. En nog een andere Arabische naam, Anais. Dus die is daarvan afgeleid. Met dezelfde betekenis uiteraard, de verzamelden en dus de kudde. Dan hebben we hier de helderste ster in dit beeld, Dubé, die heb ik al genoemd. Dat is kudde, u weet nog, Dubé is een kudde en Dober, met een, dus hetzelfde woord met een R erachter, was dan een beer. Zo kwam het misverstand in de wereld. Maar het is Dubé, namelijk een kudde. En de tweede ster heet Merak, inderdaad ook een kudde. En dan heb je Fakda, dat is een bekende ster, betekent bewaakt of ook geteld. Want tellen heeft vaak de functie van bewaken. We roepen wel eens iemand na, denk erom, ze zijn geteld. Zo van, ze worden bewaakt, we houden het in de gaten, hè. Daar gaat het om. En van dat de dingen geteld zijn, dat vinden we in de Bijbel ook genoemd. Natuurlijk met de sterren, maar de sterren zijn een type van Israël, zoals de schapen een type zijn van Israël. En daarom wordt ook van de schapen gezegd dat ze geteld zijn. Schaapjes worden geteld. Ja, wij halen ze op het droog ook, maar daar gaat het niet om, hè. Daar kunnen we het ook nog eens over hebben, maar nou niet. De sterren en de schapen worden geteld, want Israël is geteld. Dus dat wat bewaakt wordt en stuk voor stuk verzameld wordt voor hun bestemming. Het gaat dus om deze grote kudde. Dan hebben we de naam Aliot, hebben we ook al eerder gezien. Weer die geit, die vrouwelijke geit. Die naam kwam voor bij Auriga, dus die geit op schoot van de herder. Hè? Dan krijgen we nog twee sterren die min of meer bij elkaar horen. Kun je met bloot oog aan de hemel zien. Dat is Mizar, vertaald met afgezonderd. En daarnaast een ster wat bekend is als het ruitertje. In het Nederlands noemen we dat het ruitertje. Kun jij het ruitertje zien met je blote oog? Daar gaat het dan om, hè? Nou, met blote oog wel, met de bril kan ik het niet meer zien. Zo zwak is hij. Met de bril komt het licht niet meer door mijn bril heen. Maar met zonnebril, leuk hè. Met zonnebril kan ik hem wel zien. Het ruitertje staat er vlak naast. Een hele zwakke ster. Maar die heet officieel Alcor. Alcor zeggen we dan, hè. Alcor heet die, namelijk het lam. Dus Mizar en Alcor vormen samen een soort dubbelster. Kun je nog net met het blote oog waarnemen. En Mizar is afgezonderd en Alcor is het lam. Het afgezonderde lam. Maar het hoort erbij. Het hoort bij die kudde, ook dat afgezonderde lam. Kijk, daar heb je het weer, hè? Zo'n bekend beeld aan de hemel, althans voor als je een beetje met die sterren vertrouwd bent geraakt. Wat spreekt over hetzelfde als die gelijkenis van die 100 schapen waarvan er een bij weg is gelopen, hè? En die terugverzameld wordt. Het afgezonderde lam. Maar die hoort erbij. Dan hebben we een ster die heet Benet Naish. En Benet, dat komt van Ben. En Ben betekent zoon. En Benet betekent dan dochter. En Benet Naish wordt vertaald met dochters van de verzamelden. Want Naish was de verzamelden. Dochters van de verzamelden. Het is hetzelfde dus als de dochters van Sion. Het verzamelde Israël. En dan hebben we nog een hele mooie ster waarvan ik de betekenis pas sinds enkele uren ken. Namelijk de ster Talita. Een woord wat vertaald wordt met bruid. Of ook gewoon met een volwassen meisje. En die rijp is, en die huwbaar is, heet dat, hè? Huwbaar. De bruid, Talita. Nou, als we dan niet bij Israël terecht zijn, dan weet ik het niet meer. Dan zijn er nog namen, de heleboel komen er nog meer in voor, hoor. Die achtereenvolgens betekenen de schaapskudde, de menigte, de uitverkoren menigte, de afgezonderden, de bedekte, dat is een mooie, dat is de naam El-Kafra. El-Kafra. De bedekte wordt het mee vertaald, kafra, maar kafra komt van kafar. En kafar is het normale woord voor bedekken of verzoenen in het Oude Testament, in het Hebreeuws. Het verzoendeksel heet immers het kaporet, hè? Het verzoendeksel. Kafar of kapar, bedekken. Dus dat wat verzoend is, dat wat bedekt is, een woord wat voor Israël niet zo vreemd is. El kafra. Verder natuurlijk om weer een woord... wat betekent reisgezelschap en dus kudde. Een ster Amasa, wat betekent hij gaat en keert weer. Dat spreekt natuurlijk over Christus in zijn relatie tot Israël. Dan een ster die heet Callisto, dat is ook een bekende. Dat wordt vertaald met de bepaalde kudde. Dat wil zeggen een uitverkoren kudde. Een kudde die bepaald is, verkozen dus. En dan is er ook nog een die heet Dubé Lachar, en Dubé, dat hebben we al gezien, dat was de kudde zelf immers. Maar dat Lachar, dat betekent de laatste. Het is de laatste kudde. Want je hebt twee kuddes. Twee maar. Een eerste en een laatste. Of een eerste en een tweede. En u weet, Dat is hem. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. Israël is van oorsprong de eerste, zal ik maar zeggen. Maar Israël blijkt te zijn de laatste. De tweede, omdat de gemeente de eerste geworden is. En deze hier is aan de ster die dat aanduidt, namelijk Duwelachar, de laatste kudde. En spreekt daarom over Israël wat tot geloof gekomen is en verzameld is naar Palestina. Het gaat dus over het gelovig overlijst, de schaapskudde. We hebben er net, ik zal het niet meer doen nou, we hebben net al even van gelezen over de doorbreker die voor hun aangezicht zou voorgaan, want hij zou hen eerst terugverzamelen naar Bosra, als schapen van Bosra, en daarna zou hij aan het hoofd van die schapen optrekken. Dan komt hij met de kudde, de verzamelde kudde, om het land in bezit te nemen. Dat waren de twee kudden die verzameld zijn. U ziet, hier zijn we in de positie van rust aangekomen. In verband met de wederkomst. Er is nog een derde teken wat hierbij hoort bij kanker. Weet je, kanker, dat was dat wat beschermd wordt. Dat wat in de herberg geplaatst wordt. Wel, er is nog een derde teken wat daarvan spreekt. Dat is dat grote mooie schip daar in de hoek van de kaart. Argo. De Argo, daar hebben we dan eindelijk het schip. Ja, voor degene die erin wil, hè? Het schip. Wij kennen het in het Nederlands onder de naam schip of schip Argo, wordt er ook wel eens gezegd. In het Latijn heet het gewoon Argo. En Argo betekent zoveel als een reisgezelschap. Het is nou geen kudde, je kunt een schip moeilijk een kudde noemen natuurlijk, dat is een beetje ingewikkeld. Maar het betekent wel een reisgezelschap. En wat een reisgezelschap was er aan boord van die Argo. Want er is een heel uitgebreid verhaal over de tocht van de Argo in de mythologie. De tocht van de Argo. En weet u wie de kapitein was van dat schip? Dat was Jason. Jason. En Jason is een Griekse naam. Het is een vergriekste naam feitelijk. Want het is de vergriekste vorm van een Hebreeuwse naam. Hè? En de Hebreeuwse naam voor Jason is gewoon Jehoshua. Juist, nou dan doen we het even snel. Want Jason is Grieks en dan leid ik het terug naar het Hebreeuws, kom ik bij Jehoshua, Jozua dus. En als ik dan weer een keer Jehoshua vergrieks, hè, dan kom ik terecht bij Jezus. De naam Jezus, zowel als de naam Jason, zijn Griekse vormen van de Hebreeuwse naam Jehoshua, namelijk Jezus. En die naam Jason, die kennen wij al veel langer dan de naam Jezus. Ja, die naam Jason bestond al voordat Jezus geboren werd, in dit verhaal. Dat wil zeggen dat de kapitein van dit schip al bij name bekend was voor hij nog maar geboren werd, Jason. Ik meen dat het in de geschiedenis van de Maccabeën is, waar we een figuur tegenkomen die Jason heet, die van een Jood dus, maar die heet, gewoon als Jood heet hij, Jehoshua. Ja, de Joodse naam dus. Jason is dus hetzelfde als Jezus, maar Jason komen we tegen in de Griekse mythologie. Hij was de kapitein van dit schip. Hij had een hele menigte om zich heen verzameld, een bemanning waarvan u de meeste namen niet zult kennen, maar twee van zijn bemanningsleden waren, volgens het verhaal, op een schip. Juist, heel goed, moet je zo kunnen raden, op een schip. Castor en Pollux, wat dacht u? De scheepvaart, weet u wel. De tweeling. Castor en Pollux. Dit schip had ook als passagiers Castor en Pollux, de Dioscuren. Ja, dus Jason, Castor en Pollux, er waren er nog een paar, maar daar zullen we het niet over hebben. Maar dit schip, dat voer uit om wat te doen. Ik weet niet of je het zien kunt hier. Nee, het staat niet op de tekening, geloof ik. Jawel, staat er wel op. Dit schip voer namelijk uit om te veroveren het Gulden Vlies. Het Gulden Vlies. De Gouden Schaapsvacht. De vacht van de ram. En hoe kan dat nou? Die ram die was zijn vacht kwijt. Ja. En in de Bijbel ken ik er ook zo een. Niet omdat hij gevild werd, maar omdat hij geschoren werd. En een schaapsvacht, dat is het nog in ieder geval. Die wol die eraf geschoren wordt, dat maakt me niet zoveel uit, hè? Een lam wat stom was voor zijn scheerders uit Jesaja 53. En u weet, daar heb ik het al over gehad, wol of haar is een teken van macht, van de vorst. Iemand die dus geschoren wordt, die verliest zijn macht. Denk maar aan Simson. En toen de Heer Jezus als een lam ter slagbank werd geleid en als een lam zijn mond niet open doet toen hij geschoren werd, toen verloor hij zijn macht, zijn koninkrijk. Precies als Daniel 9 zegt, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden en hij zal niet hebben. Zijn macht niet, namelijk zijn koninkrijk niet. Daar ging het om. En dat in verband met Christus. Maar in een wat ruimere betekenis is het zo dat de vacht, de bekleding van de mens in het algemeen, de weergave is van wie hij is. Van zijn werken namelijk, de werken die naar buiten treden, de dingen die hij voortbrengt. Zijn haar, dat is het eigenlijk. Hè? En nu is het zo, dat je vindt die geschiedenis in de eerste hoofdstukken van Genesis, dat de mens zondigde en tot de ontdekking kwam dat hij naakt was. Hij miste een kleed. En hij werd vervolgens gekleed, inderdaad, in een beestenvel. Het type van dat gulden vlies, van die gouden vacht die de mens kwijt was en nodig had. Wat de mens nodig had, was bekleed te worden. Bedekt te worden. Overkleed te worden. En ik denk nou ineens weer aan de tabernakel waar we het al even over gehad hebben. Hè? Zit in hout overtrokken met goud. Moet met goud overtrokken worden. Dat sterfelijke, dat wat verrotten kan, dat wat verzuurt. Want zo is het eigenlijk. Door de werking van zuur, zuurstof, zuurdecem. Dat moet veredeld worden. Dat hout, zit in hout. Dat moet veredeld worden door er goud overheen te trekken. En zo is het met de mens ook. Wat hij nodig heeft, is niet deze vacht. Deze huid zal ik maar zeggen. Uiteindelijk is de mens naakt. Hè? Men noemt de mens ook wel de naakte aap. De naked ape. Hè? Hij is zijn haar kwijt. Maar die mens moet overkleed worden. We doen het daarom zelf. We trekken maar wat aan. Hè? Ja, in Genesis lees je over vijgenbladeren. Maar uiteindelijk een vacht. Een schaapsvacht. Wel nu, die vacht die de mens kwijt is, die heeft te maken met het eeuwig leven. Daar gaat het om. En hoe dan ook, die gouden vacht waar het om gaat, is de vacht van die ene ram. Het is namelijk de gerechtvaardigheid van Christus, waarmee wij als gelovigen bekleed worden. En dat gulden vlies, die gouden vacht, is de rechtvaardigheid van Christus. De gerechtigheid van Christus, die de mens nodig heeft om zich in te kleden. En Jason en zijn helpers gingen op zoek naar het gulden vlies. Zij moesten dat veroveren op een slang. Wat dacht u dan? Een 100-koppige of volgens sommigen een 9-koppige. Maar daar hebben we straks nog wel even over. Maar ze moesten hem veroveren. Inderdaad, op de slang. En wat we hier in de sterren zien afgebeeld is dat dit schip terugkomt. Dit schip wat versierd is met ramskoppen aan de boeg. Als boegbeeld. Dit schip keert terug van zijn geslaagde tocht onder leiding van Jason. Geslaagd, ja, het heeft heel wat moeite gekost. De grote roerganger bijvoorbeeld van het schip, die stierf door de beet van een slang. Canobus was dat, volgens de verhalen, de beet van een slang. Hè, daar heb je het weer, want het kostte wel iemand zijn leven. Iemand werd wel gedood door de slang onderweg naar dat gulden vlies, naar die gouden vacht. Maar hij werd wel gehaald. En wat we hier afgebeeld zien, is de terugkeer van dat schip. De Argo, het schip wordt trouwens afgebeeld, als het goed is, met ramskoppen aan de voorkant en met de vissenstaart aan de achterkant. Nou zie ik die ramskop wel, maar die vissenstaart aan de achterkant, die zie ik niet helemaal. Waarbij we dus weer het beeld van de steenbok, waarmee we vandaag begonnen zijn, terugvinden. Aan de voorkant een ram en aan de andere kant een vis. Daarmee een type van de dood en opstanding van Christus. Wat we hier dus zien is de terugkeer van de Argo, de terugkeer van Jason, de terugkeer van de geslaagde expeditie, de terugkeer van Argo. Argo betekent dan ook inderdaad reisgezelschap. Er valt weinig over te vertellen. Die naam Canobus, de naam van de roerganger van dat schip die zijn leven gaf, vinden we inderdaad in het sterrenbeeld terug. Dat is eigenlijk de enige ster die ik precies weet. Hij staat erop, hè? Canopus, met een P. Wordt vertaald met het bezit van hem die komt. Bezit van de komende. Het hoort eigenlijk een B te zijn, hoor. Canobus. Bezit van degene die zou komen. Dan krijgen we andere sterren die niet verder na aangegeven staan. Sefina, vertaald met overvloed. Thurijs, betaald met bezit. Asmidiska, om het moeilijk te maken. Verloste reizigers. De reizigers die weer veilig thuis zijn gekomen dus. Hè? Zo heil is een ster die erin staat. Heet het verlangde, of dat wat verlangd werd. Dat wil zeggen, de expeditie is geslaagd. Het gulden vlies is dus teruggevonden. En Subilon, en dat is een naam die we ooit tegen zijn gekomen bij het sterrenbeeld Maagd. Subilon, dat is namelijk de korenaar die het sterrenbeeld Maagd in de ene hand houdt. Namelijk een type van Christus, het tarwegraan wat in de aarde moest vallen en sterven om vrucht te dragen. En de korenaar is natuurlijk feitelijk de uitbeelding van die vrucht. Het brengt vrucht voort. 30 en 60 en 100 fout, hè? Dat is wat hier door de sterren gezegd wordt. Het is een terugkeer van het schip over de zeeën, over de wateren, maar met resultaat en met de bereikte gerechtigheid, tot stand gebrachte rechtvaardigheid van Christus. Daar gaat het hier om in dit beeld. Dat was de laatste van kanker, dus het gaat over dat wat terugverzameld is. Al de sterrenbeelden hebben iets te maken met een reisgezelschap. Dus de grote beer, de grote kudde, de kleine kudde. En de argo. Argo wat immers ook eigenlijk gewoon kudde, namelijk gezelschap, betekent. En daarmee zijn we feitelijk aan het slot van het verhaal gekomen. Maar in het allerlaatste hoofdstuk, het is een heel klein hoofdstukje overigens, wordt ons gewezen op degene die overwonnen heeft. En die vinden we hem in al zijn glorie, zal ik maar zeggen. Namelijk het sterrenbeeld leeuw. De achterkant van de Sphinx, zal ik maar zeggen. Van de maagd naar de leeuw. En hier zijn we aangekomen inderdaad bij de leeuw. De leeuw in volle glorie. Levendig, springend, met manen en alles wat er maar bij hoort. En ik weet niet of je het plaatje voor je hebt, maar u ziet je meteen in de staat weer. Denebola, hè? Deneb, daar heb je de rechter weer. Een grote leeuw in de dierenriem. In Dendra wordt hij in één keer afgebeeld met de drie dekanen die erbij horen in één plaatje. Die drie dekanen, dat zijn dan achtereenvolgens Hydra, die grote slang, die je meer naar buiten op de kaart ziet. En op Hydra ziet u dan Krater, namelijk een soort een beker is het eigenlijk. En u ziet Corvus, de raaf. Die drie vinden we afgebeeld in Dendra. Samen, daar vinden we namelijk de leeuw die met een van zijn poten trapt op Hydra, op de slang. Het verband is hier niet zo goed te zien, want je kunt natuurlijk net zo goed iemand wijs maken dat de krab de leeuw aanvalt of zo, hè? Of dat de kreef de leeuw aanvalt. Maar in het verband van het verhaal is het zo dat de leeuw zijn poten zet op de kop van de slang. Want die hoort bij elkaar. Hydra is dan ook het eerste teken wat hoort bij leeuw. Het eigenaardige is dat de leeuw komt in die verschillende talen voor. De bekende Arabische naam Al-Assad. Assad is daar altijd de leeuw. Ook opgevat als de grijper, degene die grijpt. Je kunt me beide vertalen. Ze noemen daar een leeuw gewoon een grijper. Zo is het eigenlijk. Hè? Al-Assad, de leeuw of de grijper. Dan krijg je Arjo of Arieh. Dat is zowel Syrisch als Hebreeuws voor een jagende of verscheurende leeuw, voor een actieve leeuw. Het is wat moeilijk, het Hebreeuws kent 6 verschillende woorden die allemaal vertaald worden met leeuw. En meestal wordt dan een toevoeging erbij gedaan, een verscheurende leeuw of een brullende leeuw of een jonge leeuw. Het is altijd maar één woord, maar er zijn 6 verschillende woorden voor in het Hebreeuws, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Een van de namen voor dit beeld in het Egyptisch is Knem. Die hebben we al een paar keer gehad. De onderwerper, hij die onderwerpt dus. Een naam die we ook al een keer gezien hebben in verband met Satan. Hij was ook een onderwerper, maar de laatste onderwerper is uiteindelijk deze leeuw. Er is een andere Egyptische naam, de Pimentekeon, vertaald met de uitgietende. En wat hij uitgiet is in de eerste plaats zijn toorn. Wat hij uitgiet, dat is namelijk dat wat zich bevindt in dat andere sterrenbeeld daaronder, namelijk Krater. Dat is het tweede decaan van Leo. Wat hij uitgiet is namelijk zijn toorn. Maar in ieder geval, het is een uitgietende en hij giet zijn toorn uit zoals we dat in Openbaring vinden. Dat de schalen, de violen, dat de schalen van toorn worden uitgestort. En hoe dan ook, de beker heeft in de Bijbel heel vaak een negatieve betekenis. De beker der gramschap. Ik heb geen tijd om het op te zoeken, maar er zijn heel wat schriftplaatsen die daarover spreken. De toorn die uitgestort zal worden. Wel, dat is deze leeuw die die toorn uitstort. En deze leeuw zal ook inderdaad grijpen. Wat blijkt uit de belangrijkste ster daarin, namelijk Regulus. Ik ben hem aan het zoeken, maar ik zie hem zo gauw niet. Nou, dat doet er ook niet toe, hoor. Ja, ik zie hem, ja. Ja, Regulus, dat wordt vertaald met vertrappend. Maar in het Latijn betekent het koninkje. Een kleine koning, Regulus. Een koninkje. Een koning, maar in ieder geval vertrappend, want het is ongetwijfeld een andere taal afkomstig. Dan krijgen we een ster Kap al-Eset of Kap al-Asad, want dat is eigenlijk hetzelfde. Wordt vertaald met het hart van de leeuw of het hart van de grijper. Hè? Dan krijgen we Denebola, die staat er zo groot op. Deneb, dat was de bekende rechter die we al een paar keer gehad hebben. En dat bo waar het mee eindigt dan, dat heeft te maken met dat hij komt. Dus het is de komende rechter, de leeuw. Dan krijgen we Algiba, wat vertaald wordt met de verheerlijkte. Zosma, iets dergelijks hebben we ook al eens gehad, vertaald met de stralende. Dan krijgen we een ster die heet Deneb al-Esad, namelijk de rechter komt en grijpt. Of de leeuw is de rechter, want zo kun je het ook nog vertellen. En dan heb je ook nog, dat is heel eigenaardig hierin. Je hebt de uitdrukking Minger al-Asad, die zit hier niet afgebeeld. Maar dat betekent de verscheurde leeuw. En soms vertaalt men dan met de verscheurende leeuw, maar dat betekent het niet. Het is de verscheurde leeuw. Het is de verscheurde leeuw die hier weer staat. Laten we zeggen, het is de leeuw van Samson die hier weer tot leven gekomen is. Die zijn breuk, want hij was in tweeën gescheurd, Peres, geheeld heeft. En dat is nou net het geheim van de Bijbel en ook van deze sterren. Het spreekt over de verborgenheid, over de breuk in de heilshistorie. De leeuw, de koning, de leeuw uit de stam van Juda, die gescheurd werd in twee stukken, Peres, verdeeld, hè? De breuk, maar in wie tot stand kwam de honing. De verborgenheid, zal ik maar zeggen. De gemeente, zo je wilt, want wat je er maar van maken wil dan, hè. Maar na die tijd zal alsnog deze breuk geheeld worden. En zal deze Peres, deze Perseus verschijnen. En zal ook deze verscheurde leeuw weer verschijnen. Levend. En zoals het lam verschijnt staand als geslacht, zo is deze leeuw tegelijkertijd de verscheurde leeuw. Nogmaals dus de leeuw van Samson. Daarom, het is niet de verscheurende leeuw, maar het is echt de verscheurde leeuw die hier weer staat. Minger al-Asad, de naam van een van de sterren dus. Dus de leeuw heeft overwonnen. Zo vinden we hem ook in de Bijbel voorgesteld. En de drie dekanen die daar nog bij horen zijn dan in de eerste plaats Hydra. Dat wil zeggen, dat is die lange slang. Deze slang noemen wij waterslang. Dat heeft te maken met het hydra. Hè? Een waterslang, want we hadden al een gewone slang, serpens. Die hebben we de vorige keer behandeld. Hier vinden we een hele lange slang, die wordt genoemd waterslang. Dat hangt samen met het verhaal wat over de hydra, over de waterslang, namelijk gaat. Maar goed, dat verhaal laten we even buiten beschouwing. Het had in ieder geval iets te maken met de verovering van het gulden vlies enzovoorts. Het was het beest met 9 of 100 koppen. Dat bestaat verschil van mening over. En als je hem zijn kop afhakt, dan kwam er op dezelfde plek weer 1 of 7 koppen weer terug. Afhankelijk van welk verhaal we lezen erover. Hè? Maar een kop die weer genas, zal ik maar zeggen. In Openbaring heb je dat ook, hoor. De beest met 7 koppen, waarvan 1 van die koppen tot de dood toe verwond was. Maar die wond die genas. En die kop die werd weer levend. Dan gaat het niet direct om Satan daar. Maar het principe als zodanig is een bekend principe. De afgehakte kop die toch weer geneest. En zo was het bij deze Hydra ook, al staat hij er dan hierop met maar 1 kop. Maar het is meer dan voldoende, want die kop bevalt me trouwens helemaal niet, eerlijk gezegd. Hydra. Maar Hydra betekent niet water of zoiets. Hydra betekent feitelijk, hij is afschuwelijk. De afschuwelijke. De afschuwwekkende. Dat is Hydra. En dan, de belangrijkste ster in dit beeld heet met een moderne naam Corhydre, namelijk hart van de slang. Hart van Hydra, zegt ons niks. Maar de oude naam die daarvoor heeft moeten wijken is Alfart. En dat wordt vertaald met de buitengeworpene. Want we vinden hier de slang buitengeworpen. Aan de rand van de kaart, naar het zuiden, vernederd. Het is de buitengeworpen slang. Dan vinden we een ster die heet Aldrian. Dat betekent precies hetzelfde als Hydra, namelijk de afschuwelijke. En dan krijgen we Mingeer als Sugia. En al die namen hebben we al gehad. Mingeer heb ik net gehad in verband met de leeuw. Mingeer el Assad, namelijk de verscheurde leeuw die weer stond. Maar hier als eerste decaan onder de leeuw vinden we Mingeer als Sugia. Mingeer is dus weer de verscheurde. En Sugia hebben we al eens gehad, dat betekende de verleider. Wat we hier vinden is dus de verscheurde, de overwonnen verleider. Hier is de slang verscheurd. Daar gaat het om. Dat kun je aan de slang zelf niet zien. Ik weet ook niet hoe je een verscheurde slang moet tekenen, eerlijk gezegd. Maar het blijkt uit die twee andere tekens die er verder bij staan. Dat is namelijk de beker en de raaf die hier genoemd worden. In de eerste plaats de beker. Daar valt niks over te vertellen. De Latijnse naam krater betekent gewoon beker. En verder is er nog maar één naam bekend en die betekent ook beker. Alges, de Arabische naam, beker. Maar in de Bijbel heeft de beker inderdaad de negatieve betekenis van de toorn die wordt uitgegoten. En daar is het ongetwijfeld een beeld van. En die toorn die komt dus over deze slang en daarom staat die beker ook bovenop de slang. Zie? Heel onpraktisch voor een sterrenkaart. Maar het is niet anders, het is drukt wel degelijk de juiste waarheid uit. De slang die de toorn zal of moet ondergaan. Daarnaast, en dat is het allerlaatste beeld, want ik kom er wel door, zie je wel, het slot is altijd snel. Het allerlaatste beeld, dat is die raaf die u daar ziet, Corvus. Corvus, de raaf. Corvus, als je een beetje gevoel voor taal hebt, dan kun je zien dat de Hebreeuwse naam voor raaf daar nog in zit. De Hebreeuwse naam is namelijk Oreb. Alleen de B is veranderd in een V. Corvus, Oreb. Oreb is de Hebreeuwse naam voor raaf. Het is trouwens hetzelfde als het woord voor Arabier. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. En het betekent eigenlijk honger. Het heeft iets met honger te maken. Ja, daarom moet ik altijd zo lachen als in de Bijbel raafachtige vogels kwakkelen, raven, voedsel komen brengen, hè? Ja, dat is helemaal precies tegen hun wezen in. Ja, ik vind dat de Heer het vaak humoristisch oplost. Die in de hemel woont zal lachen, staat er ook in dat verband. In verband met het oordeel in de eindtijd. In verband met het behoud van het gelovige overblijfsel van Israël in de verdrukking, bijvoorbeeld, hè? Verzorgd in de woestijn door kwakkelen, door raven. Het zou mij niet verbazen als het in de toekomst inderdaad letterlijk zo gebeurt, weer. Gelovig overblijfsel van Israël in de woestijn zit en gevoed wordt door beesten die honger heten. Nee, niet honger eten, honger heten, hè? Arab, namelijk. Degenen die honger hebben, de raven. Dat was dus de Hebreeuwse naam, Oreb, raaf. En de Egyptische naam is Herna. En dat betekent zoveel als de vijand onderworpen. Dat her hebben we ook al een paar keer gezien. Her of har, hè? De vijand onderworpen. En die raaf die wordt op verschillende manieren uitgelegd. Op deze kaart is die getekend in overeenstemming met de mythologie omtrent het verhaal. Want die wil dat de slang, de dode slang werd opgegeten door deze aasvogel. Door deze raaf. Want die eten nou een keer lijken. Dus dan drukt het uit de vernietiging van de slang. Maar in dit sterrenbeeld vinden we weer de naam Mingeer, die we er net al tegenkwamen in de leeuw en in de slang. En werd vertaald met de verscheurde. En hier vinden we Mingeer al-Goreb, namelijk de verscheurde raaf. Want ook de raaf zelf ondergaat hier het oordeel. de raaf. De raaf staat in de Bijbel tegenover de duif. Hè? En denk maar aan de raaf en de duif in de geschiedenis van de zondvloed bijvoorbeeld, bij Noach. Dat is ook zo'n schitterend verhaal, de raaf en de duif. Ik ben er nog lang niet uit, daarom zal ik u er niks van vertellen. Hè? Anders praat ik toch weer voor mijn beurt. Maar dat is een schitterend verhaal in ieder geval. De raaf staat tegenover de duif. De duif staat voor de geestelijke dingen, voor het nieuwe leven, voor de nieuwe natuur. Waarbij de raaf, de zwarte, en duif is wit, hè? In de Bijbel althans. Hè? Waarbij de duif staat als een zwarte voor de oude natuur en de oude schepping. En dat wat eigenlijk leeft van de dood. Daarom een aasdier, wel degelijk een aasvogel. De Bijbel spreekt over allerlei onrein gevogelte. He? Als ik aan gevogelte denk, dan lust ik er nog wel heen. Maar in de Bijbel is het allerlei onrein gevogelte. He? Of alle gevogelte was onrein op een paar na. Maar deze raaf is een uitdrukking van het leven in deze oude wereld. Dat leven wat zich onderhoudt uit de dood. Dat leven wat onderhouden wordt notabene door, laat ik nou eens wat noemen, door zuurstof. Dat is dat spul waar mijn auto zo van roest, weet je wel, daar leef ik van. Van de dood. Ja. Het zuur brengt ons de dood. Maar hoe dan ook, deze raaf die we hier zien, is de verscheurde raaf. Het is het principe van de dood. Je zou misschien kunnen zeggen, en de dood zal niet meer zijn, om eens een Bijbeltekst aan te halen. Hè? Want u weet wel, een doodgraver, ja, dat is misschien niet meer de naam die vandaag de dag geldt, maar ik weet niet hoe heet het tegenwoordig dan? Een doodgraver. Oh, graf Delver. Nou ja, ik vind het... zeg maar niks, maar goed. Maar dat... Stoker heet het tegenwoordig, ja. Dat heet... Dat noemden wij vroeger... Dat mag ik natuurlijk niet vertellen dat wij dat deden. Maar dat noemden we vroeger een kraai of een raaf, hè? In het zwarte pak met zo'n hoge hoed op. Ik zie ze nog langskomen. We werden gebeld. En dan kwam er een aanspreker aan de deur. Helemaal in het zwart en zo. En we zeiden, daar gaat weer... Nou, dat zei ik nooit, want ik was niet zo'n vlotte toen. Nog niet zo erg, maar het is de naam, hè? Een kraai of een raaf. Het is het embleem, inderdaad, een embleem van de dood als vijand. Het kruis is een embleem van de dood, niet zozeer als vijand, als de weg naar verlossing. Maar de kraai is een beeld van de dood als vijand. Maar die vijand, de dood, wordt er niet gedaan. En de Satan, de oude slang, de verleider, Sugia... Een van die sterren, hè? Die wordt er niet gedaan. En wat we in die raaf dus zien, is dat zelfs de dood wordt weggedaan, wordt vernietigd. En daarmee is in feite het verhaal van de sterren zo ongeveer, hè? Ongeveer afgelopen. Ik heb ze allemaal gehad. Het vertelt de geschiedenis in al zijn facetten van het zaad der vrouw. Van het beloofde zaad der vrouw, wat de eindoverwinning zou behalen. Het eindigt dan ook met de leeuw uit de stam van Juda die overwonnen is. En die leeuw van de stam van Juda, die vinden we inderdaad genoemd in Openbaring. Kijk, het is natuurlijk zo, ik had het verhaal echt wel uitgebreider kunnen vertellen met de Bijbel er vaker bij open. Maar ik vind het veel gemakkelijker om de Bijbel open te doen zonder die sterrenkaart erbij, eerlijk gezegd, hè? Dat werkt even makkelijker. Dus dat doen we een andere keer dan weer. Maar je kunt aan de hand van de sterren kun je inderdaad volstrekt de hele Bijbel door. Ik heb zoveel opzij los moeten laten liggen. Maar ik wil nou toch even naar Openbaring 5 toe. Waar het gaat over het eindoordeel. Waar het gaat om de vraag wie er recht heeft op het bezit van de schepping. Wie waardig is om dat boek met die zeven zegelen, de eigendomsbewijs zal ik maar zeggen van deze wereld, in ontvangst te nemen. En dan staat er in vers 2 van Openbaring 5, en ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Breken, hè? Dan heb je Pershuis weer, hè? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de oudsten zeide tot mij, ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En dan, zegt het volgende vers, dat is nou het gekke, er wordt gezegd, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, En als die leeuw verschijnt, wat zien we dan? Juist, precies. De leeuw verschijnt. De leeuw, maar wat verschijnt is een lam. En ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren, in het midden van de ouderlingen, een lam, een gedi, staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En u ziet, ik heb nou maar doorgelezen, maar ik had bij zoveel woorden een uitstapje kunnen nemen naar de sterren, naar de sterrenkaart, waar we de doorbreker vinden, waar we de leeuw vinden, waar we de verbreker vinden, Perseus, en waar we het lam vinden staande als geslacht, maar waar we ook de leeuw vinden staande, hè? De verscheurde leeuw ooit, maar die daar weer staat en die zal komen om inderdaad te overwinnen en het eigendom, de eigendomspapieren zal ik maar zeggen, van deze wereld in ontvangst nemen. Want de komende rechter is hij die waardig is te ontvangen en hij is waardig te ontvangen omdat hij het was die ooit zijn leven gaf. Hij het was die zijn verzenen liet vermorzelen. Hij het was die zich gaf als het slachtoffer, victima. Hè? Maar die daarbij tegelijkertijd met diezelfde hiel de kop van de slang verbrijzelde. En daar gaat het om. En ik weet het wel, een gedeelte van wat we gezien hebben is profetie, moet nog in de toekomst vervuld worden, maar wat ons aangaat, onze positie is inderdaad in Christus. Er wordt hier gesproken over de zeven ogen en over de zeven geesten gods enzovoorts. En er wordt gesproken over zeven sterren. Wel, het spreekt onder andere over ons, over de gemeente. Wij die hemelburgers zijn zoals een ster een bewoner is van de hemel. Wel, wij zijn als die sterren. Wij zijn burgers van de hemel. Die hemel waaruit wij verwachten. Inderdaad, het komende licht Orion, maar waarvan wij ook verwachten dat wij er naartoe gebracht zullen worden. Pegasus, zeggen we dan weer, het gevleugelde paard. Maar hoe dan ook, onze bestemming ligt daar, want wij hebben een voorschot ontvangen van die toekomende erfenis. Die erfenis, dat die in de eerste plaats de erfenis is van Christus. Hè? Het is zijn erfenis, het is zijn rijkdom, zegt Efeze 1, maar die tegelijkertijd onze erfenis is. En dat allemaal vanwege het volbrachte werk van hem die de slang overwon. Amen.